Bedankt. Lieve mensen, het is voor mij heel erg fijn. Ik wil zo'n beetje ruimte maken, anders struikel ik straks en dan wordt mijn preek nog interessanter dan ik hoopte het zou zijn. Wij hebben de Heer samen aanbeden. Wat heerlijk om het zo te doen. In Daniël 4:35 spreekt de Bijbel over wat God doet, over zijn almacht, over wat hij kan. En daar staat geschreven, hij doet naar zijn wil met het leger van de hemel en met de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan tegenhouden. Er is niemand die zijn hand kan tegenhouden. Daarop mogen jullie zeggen, amen. Dit is onze God. En dit is de waarheid over wie hij is. Ja, ik wil dat jij deze waarheid in je hart zal vasthouden vanochtend op reis door het verhaal dat wij vanochtend tot ons gaan nemen. Want ja, in het leven gebeurt het soms dat er een moment komt waarop doen wat goed is niet vanzelfsprekend lijkt. Druk, angst, gevaar kunnen ons soms duwen richting verkeerde keuzes. Vervolging, pijn, moeite. Richting keuzes die we eigenlijk niet willen maken. Ik weet nog dat toen ik wist dat ik een voorganger wilde worden, dat ik op de Bijbelschool een cursus nam hoe om nooit weer fouten te maken in je christelijke leven en een professionele christen te worden. Die kan ik aanbevelen. Stel dat daar zo'n cursus was, dan heb ik die genomen. Dat was daar niet echt. Ja, wilde jij die dan nemen? Gewoon, hier is een cursus en dan maak je geen fouten meer. Dan wordt het allemaal makkelijk. Geen struikel, geen zonde, geen verkeerde woorden, geen verkeerde gedachten. Oh, wat zou het toch fijn zijn als wij een gemakkelijke en vlekkeloze weg konden volgen. Maar zo is het niet. Vanmorgen kijken we naar een Bijbelverhaal dat laat zien hoe wij kunnen vasthouden aan Gods grootheid, terwijl we loslaten wat voor ons moeilijk is om los te laten. Vasthouden, loslaten. Daar gaat het vanochtend over. Zelfs wanneer het moeilijk is. En vanochtend is dan ook een verhaal wat start bij een zwangere mama. Ja. Daar begint het vanochtend. Ja, ik denk het is prachtig dat jij vanochtend voor ons oudste van dienst kon zijn. Maar het is ook een verhaal waar ik jullie wil meenemen in zo'n flauwe grapje aan het begin. Het is niet mijn grapje. Het is een grapje wat ik lang geleden op de zondagschool hoorde. En dit is ik was een jaar of 7, 8... En een jongetje zei tegen mij, Laurens, ik heb een vraag aan jou. Stonden wij in de klas en moesten we vragen beantwoorden. En hij zei, waren daar paarden, en toen zei hij, en dat was flauw, in het verhaal van Mozes in de ark. Nou natuurlijk Mozes in de ark, het moet Noach in de ark zijn. En ik zei, ja. Hij zei, fout, sorry, het is niet Mozes in de ark, maar Noach in de ark. En ik dacht bij mezelf, nou, wat flauw van die jongen. Maar vanochtend mag ik je vertellen dat ik ondertussen iets heb uitgevonden. En dat is dat er degelijk een verhaal is over Mozes in de ark. En ik heb het nu niet eerst over de verbondsark, maar een echte ark in het water. En dat wist ik niet, zelfs nadat ik al voorganger was geworden. En over dat verhaal gaan wij het vanochtend hebben. En dit is niet eens meer een flauw grapje, het is echt zo. Je mag je Bijbel openen bij Exodus hoofdstuk 2. Nou, voordat wij gaan lezen, even wat achtergrond. Lang geleden kwamen dus de kinderen van Jacob, Israël, zijn naam was Jacob, maar hij werd Israël, kwamen zij naar Egypte. In die tijd was zijn eigen zoon Jozef onderkoning. Zij mochten wonen in de landstreek Gozen bij de Nijl. In eerst was het veilig. Ja. Maar de familie groeide en werd een volk. Tijd ging voorbij. 2, 3 generaties. En toen op een dag kwam er een farao die de Israëlieten als een bedreiging zag. Als wij het hebben over de Israëlieten, dan hebben wij het over een volk die in die tijd bekend stonden als de Hebreeën, maar ook als de Israëlieten. Want ja, zo gaat het soms een beetje. Jij hebt een naam voor een volk en het verandert dan een beetje. Maar als wij het hebben over de Hebreeën of de Israëlieten, dan hebben wij het over één en hetzelfde volk. Ik ga denk ik vanochtend houden bij de benaming de Israëlieten. Een farao, een nieuwe koning in het land. En hij wilde dit volk klein en zwak houden. En dus voerde hij een plan uit. 1. Hij maakte hen tot slaven. 2. Daarna, toen hij merkte dat dit niet genoeg was, dat het niet werkte zoals hij wilde, maakte hij een regel dat de vroedvrouwen alle geboren jongetjes uit dit volk moesten doden. En toen ook dit niet uitpakte zoals hij wilde, maakte hij een nieuwe wet. Stap 3. Alle Egyptische mensen moesten eraan meewerken om babyjongetjes van Israël in de Nijl te verdrinken. Hij maakt het gehele volk aandadig aan zijn volksmoord. Het gehele volk. In het begin slaven, daarna de vroedvrouwen moesten het uitvoeren en daarna heel het volk. Dit is wet. Ben je Egyptenaar en je ziet een babyjongetje van de Israëlieten, dan heb jij een opgelegd opdracht om dat kindje in de Nijl te gaan verdrinken. En stel je nou voor, je werkt als slaaf, je bent deel van dit volk en om je heen hoor je de pijnlijke, verschrikkelijke, verdrietige verhalen van jongetjes die in de rivier sterven. En dan word jij zelf zwanger. Wat zou je dan hopen als mama? Wat zou je dan bidden? Ik denk, als ik een mama was, zou ik bidden, ach Heer, laat het toch alsjeblieft een meisje zijn. Ja. Maar dan wordt het kindje geboren en het is een prachtig jongetje. Hoe zou jij je dan voelen? Exodus 2, we lezen vanaf vers 1. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Ik moet toch hier tussenin zeggen dat dit eigenlijk een hele tijd is wat al voorbij ging tussen nam een dochter tot vrouw en de vrouw werd zwanger, want dit is inmiddels haar derde zwangerschap. Hè? En het is haar derde kind. Zij heeft al een dochter, een jonge tiener waarschijnlijk. Zij heeft al een zoon, een oudere of een jongere zoontje, die niet meer heel klein is. En nu is het een derde kind. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Misschien lees je Exodus 2 en denk je bij jezelf, maar waar is God? Ik zie zijn naam hier bijna niet terugkomen. Maar weet jij, God is er degelijk. Ook als zijn naam niet genoemd wordt, is zijn invloed tastbaar. Ik zeg je, God is er ook wanneer wij hem niet zien en horen, God is er. De Bijbel is wonderlijk. Als we op een heel andere plek gaan kijken, namelijk in het Nieuwe Testament, in dit boek Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 23. Het is zo fijn hoe de Bijbel is, want dan kunnen we daar gaan zien wat de mama en papa dachten. Wij kunnen hun gedachten lezen. Want de Bijbel openbaart aan ons wat de papa en mama van dit jongetje, dit babyjongetje, dachten. Mooi toch, wij zien dit. Door het geloof werd Mozes 3 maanden verborgen, omdat zij, de papa en mama, zagen dat hij bijzonder was en zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Op de een of andere manier hielp hun geloof in God hun om niet angstig te zijn. Geloof kan dat doen hoor. In het leven ervaren we soms problemen, zaken, dingen die voor ons pijnlijk of zwaar zijn. En problemen met een probleem is dat een probleem vaak niet je enige probleem is. Dat is een probleem met een probleem. Als ik een probleem heb, heb ik vaak ook een stukje angst. Stel je voor, jij zegt, heb jij een probleem, Laurens? Ik zeg, ja, ik heb een geweldige probleem. Ik vind het helemaal niet eng. Dan zou je denken, nou, dat is dan niet erg. Maar het probleem met een probleem is dat jij een probleem hebt in dat stuk angst in je hart. Als jij een probleem hebt en het is voor je helemaal geen stuk van angst, dan is het ook eigenlijk geen probleem. Maar zodra je die probleem krijgt, dan komt daar ook angst in je hart. En dan wordt het heel erg. Dan heb je je praktische probleem en je hebt die worsteling in je hart met angst. En weet je wat God door geloof in ons leven kan doen? Hij kan ons helpen om niet gebukt te gaan, ook nog onder angst. En geloof is wat wij nodig hebben. Wij hebben nodig om ons oog op God te houden. En niet zo te gaan kijken naar ons probleem, dat het helemaal groot wordt en al wordt in ons oog. Die mama en papa hebben een probleem. Maar op de een of andere manier, omdat zij kijken naar God, zijn ze niet angstig. En gaan ze ook niet mee, gaan ze ook niet doen wat de koning zegt zij moeten doen, doen zij iets anders. Zo kunnen we trouw blijven en blijven staan voor wat goed is, wanneer angst en druk ons richting verkeerde wil duwen. We kunnen ervoor kiezen om niet weg te kijken van God. Niet ons oog van de Heer af te halen, maar in geloof en vertrouwen aan hem te blijven vasthouden. En dat vertrouwen maakt het mogelijk om staande te blijven wanneer het moeilijk wordt. Want weet je, God heeft een plan voor dit jongetje. God heeft een plan voor het leven van dit jongetje. En 2 hele gewone mensen, een papa en een mama, worden helden in Gods plan, omdat zij hun kracht in hem vinden. Dus, weet je wat? Dit gaat een verhaal worden wat 1000 jaren later nog steeds mensen zal aansporen. Het leek op een verhaal van verdriet, maar het wordt een verhaal van overwinning. En waar is God vandaag in jouw verhaal? Waar is God vandaag in jouw leven? Voelt het soms alsof je hem niet kunt vinden? Alsof je hem niet kunt zien? Deze papa en mama, de ouders van Mozes. Zij wachten niet eerst op de grote wonderen of de spectaculaire openbaringen. Ze stelden geen voorwaarden. Zij vertrouwden op God. En daarin werd zijn plan zichtbaar. Hier ligt eigenlijk een contrast hoor. Wij willen soms zeggen, Heer, wijs mij en dan zal ik u vertrouwen. Heer, help mij en dan zal ik u aanbidden. Heer, doe een wonder voor mij en dan zal ik u volgen. Maar God zegt, vertrouw mij en dan zal ik je laten zien. Aanbid mij en dan zal ik je dragen. Volg mij en dan zul je mijn wonderen ervaren. En daarom mag jij vandaag zeggen, ik kies ervoor, ondanks wat moeilijk en uitdagend is, kies ik ervoor om u te gaan vertrouwen. Onze God is machtig om redding in elk verhaal in te schrijven. Maar jij en ik zullen ons soms in dit leven voor de keuze bevinden of wij ons gaan laten leiden door geloof of door angst. Je zal het soms voor je zien. Twee locomotieven, angst, geloof, en jij gaat moeten kiezen waar ga ik mijn karretje aanhaken. Vers 3. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij, de mama, voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt in pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. De mama, zij heet Jochebed, zij heeft een probleem. Wat is haar probleem? Haar probleem is dit: het is moeilijk om een baby voor altijd te verbergen. Ja? Begrijpen? Ja. Wat gaat zij doen? Ik wil een heel klein stukje uit de grondtekst lezen. Er staat: Vatika lo tevat gomer. Zij bouwt een teva. Wat is een teva? Een teva is een arkje. Het is een arkje. In onze vertalingen zijn wij gewend in onze verhalen om het een mand te noemen, maar een teva is niet een mand, het is een ark. Ze bouwt een arkje. Net als in het verhaal van Noach. Alleen daar in Genesis, in hier, wordt het woordje teva gebruikt. Alleen daar in hier. Zij bouwt een arkje en zij gaat het met pek bestrijken. Net als Noach destijds, hij bouwde een ark en bestreek het met pek. Misschien las zij haar Bijbel en ze dacht, wat ga ik doen? Oh, ik weet een verhaal van dreigend water in waar God zei, ik kan redding geven als er dreigend water komt tot behoud van leven. Noach bouwde een ark, zal ik misschien ook een arkje bouwen. Ik weet het niet, maar wellicht las zij die Bijbelverhaal, want ergens kreeg zij een idee, ik ga een arkje bouwen en het met pek bestrijken. En ik weet van een ander verhaal van iemand die een ark bouwde en het met pek bestreek. Dus mama maakt een arkje voor baby en bestrijkt het met pek opdat het waterdicht zal zijn. Maar kijk nu heel goed wat de Bijbel zegt. En nu wordt het verhaal echt anders dan de filmpjes. Als je ooit een Hollywood filmpje ziet van wat hier gebeurt, dan is het heel erg anders dan wat wij hier in de Bijbel zien. Wij zien hier een mama haar baby in het arkje leggen en midden in het riet aan de oever van de Nijl neerzit. Midden in de rieten. Riet is lang. Het steekt boven het water uit. Dus wat we hier zien is het mandje, het arkje, wordt niet in de stroom gezet om weg te drijven. Het is niet zo'n verhaal van een mama die het in de stroom zit en daar gaat het. Zij huilt en daar gaat het. Maar dat zien wij hier helemaal niet gebeuren. Echt niet. Dat is Hollywood. Dat is niet de Bijbel. De Bijbel laat ons zien hoe zij een arkje bouwt, het kindje daarin legt en hem verstopt in lange riet aan de oever. Dat zien we. Daar kan het natuurlijk verborgen blijven. Zie je dat? Maar nu wordt het heel erg spannend, want er gaat nu iets gebeuren. Wij gaan, weet je wat gaat gebeuren? Wij gaan Gods hand in beweging zien. Dit is wat gaat gebeuren. Vers 4. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Dus zijn zus, Mirjam, we gaan later nog meer van Mirjam lezen. Een gewone vrouw met zwakheden, met sterke punten. Maar we zullen laten zien dat zij echt een profetisch gave in haar leven heeft. Dus het arkje wordt in de riet gelegd aan de kant van de rivier tussen de lange rieten. Daar is die verstopt. En zij gaat op een afstand staan te spieken. Gaat het helemaal goed met het kindje? Niet heel dichtbij, want dan lijkt het misschien verdacht. Nee, op een afstand. Heel tersluiks. Wat gebeurt met mijn babybroertje? Ja, op een kleine afstand staat Mirjam. Zij past op haar broertje. Hij is een baby die levensgevaar liep als hij thuis gevonden werd. Thuis is hij niet veilig en daarom is hij hier verstopt tussen het riet. Begrijpen we dat? Ja, daarom. Maar kijk eens, er komen mensen, paleisdienaren en wie nog? Oh, de dochter van de koning zelf, vers 5. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij, niet zij, maar prinses zelf, het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Weet je, ik zou zo bang zijn. Oh, ik zou zo bang zijn als ik Mirjam was. Dit is de dochter van de farao. Dit is de dochter van de man die alle babyjongetjes liet doden. Dit is eigenlijk het allerergst, zou je denken, wat hier kan gebeuren. De dochter van hun allergrootste vijand. Wat moet die arme Mirjam toch bang zijn? Heere, help mij. Help kleine Mozes. Help ons. Want hier staan nu mensen die maar één opdracht hebben. Wat is een opdracht? Zo'n baby direct verdrinken. Pure doodsangst bij zo'n meisje, zou ik denken. De dood is dichtbij gekomen, het is het einde. De slavin van de prinses brengt het mandje bij de prinses. En prinses maakt het open en dan gebeurt het. Zij kijkt naar hem en zij ziet het huilende kindje, vers 6. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. En zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. En plots wordt haar hart zacht. Er komt medelijden. Compassie. Ik zeg je vanochtend, onze God is machtig ook om harten te veranderen. Geloof je dat? Is onze God, ja. En zo wordt de harde vet van de koning doorbroken door de zachtheid van haar hart. En de zachtheid van haar medelijden wordt machtiger dan de hardheid van zijn haat. Er komt gevoel in haar hart en ze zegt, och, kijk toch, het is een van die Hebreeuwse kinderen. Maar weet je wat ze eigenlijk zegt? Eigenlijk zegt ze, kindje, jij zal leven en niet sterven. Bam. Waarom? Omdat er een God in de hemel is die zei, dit kind zal leven en niet sterven. En zo wordt de dochter van de farao het kind van de vijand, in de handen van God een instrument van redding. Dit mag je weten. Onze God is machtig om harten om te buigen. Hij kan een hard hart zacht maken. Hij kan een vijand tot vriend maken. Hij kan iemand die heel ver af is, dichtbij brengen. Vers 6, toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die het kindje voor u de borst kan geven. Kijk, op dit spannend moment komt die jonge Mirjam naar voren. Ze is maar nog een jong meisje, een slavin. En toch spreekt zij de dochter van de farao aan. Ze had kunnen vluchten. Maar zij blijft staan. En ze spreekt. Vers 7. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar, ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. Nou, dit wil ik wel zeggen. Een jong meisje rent hier niet weg, maar ze blijft staan. Het had heel anders kunnen uitpakken, hoor. Maar ook Mirjam wordt deel van Gods reddingsplan. Weet je, het is eigenlijk een verhaal over de heldinnen van de Bijbel, dit. Mag ik je iets vertellen? Ik vind vrouwen wel leuk. Ga lees maar de Bijbel en dan lees jij over zulke heldinnen van geloof. Zulke vrouwen die een verschil maken. De vroedvrouwen die vanwege geloof niet deed wat de farao zei. De mama van Mozes die niet deed wat de farao zei. De dochter van Amram en Jochebed die bleef staan. Oh, heldinnen. Ja, Mirjam wordt deel van Gods grote reddingsplan. Juist omdat zij onder druk niet vlucht voor gevaar, maar blijft staan om te doen wat zij kan doen. Weet je, ik wil dit vanochtend tegen je zeggen. Soms denken wij, oh, ik kan zo weinig doen, ik doe maar liever niets. Het is de grootste van alle fouten om, wanneer jij weinig kan doen, te kiezen ervoor om niets te doen. Doe wat je kan. Zelfs als zie je duizenden mensen, je ziet een reuze behoefte en je weet, ik kan geen niets doen om een werkelijke impact te maken op de behoefte van deze duizenden mensen. Maar mij 2 visjes en 5 broodjes gaan kan Jezus geven. Wie weet. En dan neemt Jezus jouw beetje en hij zegt, tof, hiermee ga ik wat doen. En dan maak hij het genoeg. En in de handen van Jezus wordt dat beekje die jij bereid was om te geven, genoeg om een verschil te maken voor duizenden. Doe wat je kan. Ja, Mirjam kan zo weinig doen. Macht van een farao. En toch rent zij niet weg. Wat binnen haar mogelijkheden liggen, doet zij. Och, zij maakt een kleine suggestie, zal ik een voedster roepen. Vers 9, de dochter van de farao zei tegen haar, uiteindelijk gaat ze haar eigen mama roepen. En de eigen mama komt daar en nu zegt de prinses tegen de mama van Mozes, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ik zelf zal uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. Toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao. En hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want zij zei, ik heb hem uit het water getrokken. Je snapt natuurlijk dat dit precies het tegenovergestelde is van wat ze had moeten doen, hè? Opdracht in wet van de farao's in het water en duwen, maar nee, zij trekt hem uit het water en geeft hem zelfs nog een naam. Uit het water getrokken. En die Mirjam toch, ze rent niet naar een vreemde, ze rent terug naar haar eigen mama. En zo krijgt een mama haar kind terug, niet langer verborgen in angst, maar openlijk, zelfs onder de bescherming van het huis van farao. Weet je, wat een grap ten koste van de koning. Soms denk ik, God heeft wel echt een zin voor humor. De heerser die alles wil inzetten om de jongetjes te laten doden en nu wordt vanuit zijn eigen schatkist betaald voor de verzorging van een baby die ooit een Gods hand leider en bevrijder van dat slavenvolk zal worden. En meer nog, de Nijl bedoeld om te doden wordt een plaats van redding. En het huis van farao dat kinderen moest vernietigen, dat wordt een toevlucht. En Mirjam, een onbenullig slavenmeisje, wordt in de geschiedenis opgenomen omdat zij niet vlucht, maar blijft staan. En een ten dode opgeschreven jongetje, babytje, wordt uit het water gehaald om te leven. Weet je, we lezen soms in de Bijbel dat er overleggen in de hemel zijn, waar God zijn plannen met de engelen bespreekt. Zie maar bijvoorbeeld 1 Koningen 22 vers 20. Waar God met de engelen praat over een plan wat God heeft in het bespreek. Beeld je een beetje in dat er wellicht hierover ook zo'n vergadering was. In dat de engelen neerkijken op de aarde en ze zeggen, och, o God, kijk naar die volk Israël in Egypte. Slaven, gebonden, vernederd, zonder hoop. En ze zeggen, Heer, kijk toch naar een situatie. Wat kan hier gedaan worden? Wat is de oplossing? En God zegt, ik heb een plan. Kijk maar. En dan wijst God niet naar een schatkist vol geld, niet naar een machtige koning, niet naar een indrukwekkend arsenaal vol grote wapens. Waarnaar wijst God? Hij wijst naar een klein, zwart, met pek besmeurd arkje dat dobbert tussen het riet van de Nijl. En in dat mand, in het arkje, ligt er een huilend baby. En de engel zegt, maar wat is dan uw verlossingswerk? Uw oplossing, uw grote antwoord. En God zegt, zie je dat kindje daar? Dat is mijn hele plan. Zou jij het kunnen geloven? Zou je? En kijk dan maar vooruit, vele eeuwen later, naar een ander kind. In een ander wieg. Deze keer geen mandje in een rivier, maar een kribbe in een stal. Geen paleis, geen rijkdom, geen macht. Slechts een baby, slapend in een voederbak voor dieren. En wellicht zou jij willen zeggen, o God, kijk maar naar de wereld. Kijk naar alle ellende, mensen in gebondenheid, in verdriet, in pijn, in ellende. En jij zou vragen, hebt u een oplossing, o God? Waar is uw grote verlossingswerk? Waar is uw hulp? Waar is uw grote antwoord? Wat voor woord kan u spreken over al deze problemen? En God zegt, zie je dat kindje daar, slapend, in die stal, in die voederbak? Dat is mijn hele plan. En terwijl een mens misschien zou denken, ik snap het niet, dat stelt niets voor, barst de hemel open van engelenzang, want de engelen begrijpen wat klein lijkt in de ogen van mensen, is groot in de ogen van onze God. Een kind in een mandje, een baby in een kribbe, en een God op de hemeltroon, wiens plannen in wegen hoger zijn dan die van mensen. Hoe kunnen we dan kiezen ervoor om wanneer er druk of gevaar is om juist te doen wat niet goed is, toch te kiezen voor een andere weg? Hoe kunnen wij loslaten wat wij willen vasthouden en juist uitstrekken naar God? We kunnen dat doen door onze ogen gericht te houden op de grootheid en almacht van onze Verlosser, van onze Heiland, van onze eeuwige Schepper. Want wie is onze God? Hij is iemand die een mens uit slavernij kan redden en hem in vrijheid kan brengen. Wie is onze God? Hij is iemand die hopeloosheid kan veranderen in lofprijzing. Is onze God. Wie is onze God? Hij is iemand die de onheilsplannen van een vijand kan nemen en kan buigen tot een verhaal van heil en redding. Wie is onze God? Hij is iemand die harde harten kan veranderen, zodat zij vol van liefde en compassie zij wil gaan volgen. Wie is onze God? Hij is iemand die een mens uit de dood kan halen en in het leven kan neerzetten, is onze God. Wie is hij? Hij is iemand die door een kleine baby de geschiedenis van de wereld kan veranderen. Wie is onze God? Onze God doet naar zijn wil met het leger van de hemel en met de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan tegenhouden. Amen.